Vanavond gaan wij naar 2 Samuel hoofdstuk 14. Nadat 14 dagen geleden Absalom ging naar waar hij maar naartoe ging. Geser. Toch tot Talmai, de zoon van Amir, koning van Geser. Enzovoorts. Dat wil zeggen naar de familie van zijn moeder. Dat is het. Naar een andere tak van de familie. Feitelijk, en ik hoop dat u die uitdrukking langzamerhand kent, kunt, kant, weet. Goed. De andere tak van de familie, hij was al daar 3 jaren. En dan eindigt hoofdstuk 13 van 2 Samuel met toen verlangde van de koning David zeer om naar Absalom uit te trekken. Want hij had zich getroost over Amnon dat hij dood was. Waarom staat er nou niet gewoon? Toen verlangde de koning zeer naar Absalom. In de vertaling, waarom is het woord ziel ingevuld? Ja, dat is een puzzel. Dat vraag ik me dan ook af. En dat is niet zo makkelijk achter te komen. Maar... Dat is omdat dat werkwoord vervoegd is als vrouwelijk. Maar de koning is mannelijk. Dus ja, daar kan je zo... Als je het kunt wel vertalen, dat merkt niemand. De koning verlangde zeer naar... Maar ja, dat verlangde, dat suggereert dat het iets vrouwelijks is dat verlangt. Als u begrijpt wat ik bedoel. En toen hebben ze de ziel ingevuld. Dat neemt niet weg dat volgens Kimchi, of hoe die rabbies maar heten, je zou moeten invullen de vrouw van de koning. Wat wij dus niet zeker weten, omdat het er niet staat, maar het idee dat je iets vrouwelijks in moet vullen, ja, dat is zo, ja, ja. Tenzij het een fout is natuurlijk, dat kan ook allemaal. Maar goed. Dus in dat geval wordt het toen verlangde het vrouwelijke van de koning. Zijn vrouw naar zeer om naar Absalom uit te trekken. Dit is een logische invulling, meer dan de ziel. Omdat het dan ineens wat betekent, want de vrouw, dat is dan logischerwijze, meest voor de hand liggend... De moeder van Absalom. Maar ja, die komt daar vandaan, uit Geser. Dus de zoon is bij de familie. Zo zit het. Hij is bij zijn opa. Enzovoorts. Dus moe wil er ook wel graag naartoe eigenlijk dan. Dat is het dan. Alleen, waarom staat dat er dan niet zo? Ja, omdat het maar niet gaat om de vrouw van de koning, maar om de koning. Dit. Iets van de koning, een bepaald aspect van de vrouwelijke kant van de koning verlangt daar naartoe. En dan krijgt het ineens betekenis, voor mij ook. Omdat ja, de ziel van de koning, daar verandert niks mee. Dat blijft gewoon de koning. Maar het is een aspect van de koning, een deel van de koning. En het laat zich historisch verklaren. Nee, het gaat om het koningschap en de koning, maar dan toch, het is die vrouwelijke kant daarvan. Logischerwijze, want daar verkeert Absalom op dat moment. Niettemin, hoe je het ook leest, David verlangt dan misschien zeer om naar Absalom uit te trekken. Dat neemt niet weg dat hij dat dan toch niet doet. 3 jaren lang niet. En daarna volgen nog 3 jaar lang, toch? Nou ja. Hij was al daar 3 jaren staan. En toen dan uiteindelijk, maar dat is hoofdstuk 14, Absalom terugkeerde naar Jeruzalem. Niet David ging naar Absalom, Absalom keer terug naar Jeruzalem. Toen verliepen er 2 volle jaren, vers 28 van hoofdstuk 14, alzo bleef Absalom 2 volle jaren te Jeruzalem, dat hij des konings aangezicht niet zag. Waarna de vraag is, hoezeer verlangde David dan naar Absalom? Dat is... Dan vind je toch een soort tegenstrijdigheid in het verhaal. Tenzij dan dat het inderdaad gaat niet om de koning, dan wel de ziel van de koning, maar de vrouw van de koning. Maar als het alleen dat meisje, met alle respect voor de koningin. Als het alleen Hare Majesteit was, er liepen nogal wat Hare Majesteiten rond overigens. Maar er waren uitgebroken in menigte, allemaal ingehuurd. Laat maar zitten. Maar goed, als het alleen Hare Majesteit was, dat wil zeggen de koningin, waarom wordt het dan vermeld? Dat is het punt niet. Maar daarachter hangt natuurlijk toch David en daar gaat het over, want het verhaal gaat, en ik zeg het meteen profetisch en overdrachtelijk, het verhaal gaat over hoe dat nou zit met het huis van David. Dat zojuist is ingesteld, zal ik maar zeggen, kort tevoren, een paar hoofdstukken ervoor, maar wat meteen in zwaar weer komt. Want het punt is dat deze geschiedenissen profetisch zijn voor de omstandigheden waarin niet David persoonlijk, maar dan toch het huis van David zou komen te verkeren. En dat is toch een beetje verkeerd. Waarin het dan verkeerd? U moet zelf even uitzoeken of het met een D of met een T moet. Nou ja, toch maar. Mag niet al te moeilijk zijn, zeg ik altijd. Maar dat is wat geïllustreerd wordt en daarom staat er ook bij. Het zijn aanzienlijke perioden. Historisch zijn dit aanzienlijke perioden. 3 jaar, dat Absalom, dat is de kroonprins dus, hè. Weg is. Dan hebben wij ooit in Nederland de kroonprins gehad. Die ging weg naar Parijs. Die kwam helemaal nooit weer om. Die had het wel gezien met het koningshuis hier in Nederland. Ik kwam nooit meer om, is daar gestorven en zo. Dat was de oudste broer van Wilhelmina. Dat zou dus koning Willem IV hebben moeten zijn geworden. Maar, hè? Die had er nog een broer, Alexander, die heeft het ook niet gered. Die is ook te vroeg dood gegaan, om zo te zeggen. En er was nog een Maurits. Maar die is als kind al overleden, dat was het. En toen was het huis zonder opvolger. En toen trouwde koning Willem III alsnog met de jonge dame Emma. Zo was dat, ja. En toen werd er nog een meisje geboren. En sindsdien hebben we 3 koninginnen achter elkaar gehad. De dames aan de... Ja, zo ging dat. Maar dit was de kroonprins, Absalom. Ja, dat was door zijn eigen toedoen. Want de oudste was door hem persoonlijk... Nou, niet door hem persoonlijk, maar in zijn opdracht... gedood. Hetgeen naar de wet niet geheel onjuist was, om zo te zeggen. Dat is, ja, ik aarzel in die dingen al, want ik kom altijd in de gedoe van de ethiek en van de wet terecht. Want ja, het volgende hoofdstuk, dat wordt hoofdstuk 14, daarin wordt uitdrukkelijk commentaar geleverd op Absalom, die dan eigenlijk een moordenaar was en dat dan David maatregelen moest nemen en dat hij dat dan toch weer niet deed. En dat toen Joab zei, ja, als je hem dan niet dood of niet recht doet, zal ik maar zeggen, ja, laat hem dan terugkomen naar Jeruzalem. Hetgeen dus ook gebeurde, enzovoorts. Maar ja, de andere kant van het verhaal is dat de man Absalom feitelijk in zijn goed recht stond. Het is de wet. En dus is het goed recht. Het is bloedwrekers. En hij trad op als bloedwreker. Dat was het. Maar daarna, dat is de ellende met die bloedwraak, dat weet iedereen langzamerhand, geloof ik. Daarom heeft men het afgeschaft. Althans in Nederland, als je niet van andere afkomst bent. Nou ja, dat kan je niet zeggen allemaal, dit soort dingen. Maar goed, bloedwraak. Maar de ellende daarvan is, van het een komt het ander. Dus Ammon wordt gewroken door de bloedwreker Absalom. Maar het vervolg is dat dan weer een bloedwreker komt die wil Absalom doden, bij wijze van spreken, enzovoorts. Dat zijn die dingen, die stoppen dan nooit. En op den duur, dat is ook bekend, weet de familie niet meer waar het ook alweer begonnen was. En daarom heet het een vete.
Ja,
ja, en dat van Romeo en Julia, dat is nooit meer goed gekomen, behalve dan nadat men de auto's heeft uitgevonden. Maar daarvoor... precies, mensen kijken, waar heeft hij het over? Over Romeo en Julia. Dat was toch niet van Sjaak Speer? Jawel. Ja. Die veten tussen die beide families. En die twee konden elkaar niet krijgen. En toen één voor één maakten ze een eind aan hun eigen leven. Een drama. En ze wordt tot vermaak van het volk, want het is allemaal bedacht. Fictie. Door meneer Shakespeare. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is bloedwraak. Maar men zit altijd met het hele verhaal. Hoe moet dat feitelijk? Hoe zit dat feitelijk? En ik moet u zeggen, nou ja, waar je mee van doen hebt, is met een onmogelijkheid van omstandigheden. Maar dat is profetisch nou net ook het geval. Want het hele huis van David, dat voor eeuwig zou bestaan en van de troon niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Dat kan eigenlijk niet, want in een gevallen wereld, in een zondige wereld, is zoiets sowieso onmogelijk. En meer specifiek, maar het is hetzelfde, denk ik. Meer specifiek. Het is onder de wet onmogelijk. En de wet sluit dit uit. En dat is het dilemma wat je hier vindt. Want hoe dan ook, die aardige man, die Absalom, staat voor de wet. Dat is het. Eigenlijk Tamar in hoge mate ook, maar goed. Die dus verkracht was geworden. Maar ja, Tamar staat meer specifiek voor dat koningschap onder de wet. Dat kan niet bestaan. Die volle zus van Absalom en dus van de wet. U weet hoe het is. Tamar was een vrouw, was een hele mooie vrouw. Daar staat er. Ik weet niet wat Ruben daarvan zo gevonden hebben. Maar toen maar. En Absalom was een hele mooie man. Dat staat in hoofdstuk 14, dus het volgende hoofdstuk ook nog. En dan krijgt hij alsnog een dochter, die heet dan weer Tamar. En dat is dan weer een hele mooie vrouw. Want zo wordt het allemaal vermeld. En dat komt gewoon omdat het gaat over de wet. Het is een hele mooie wet. Ook door mensen geprezen. Niet dat het mij veel uitmaakt, maar het is wel zo. Ik heb er geen verstand van, ik kan het niet beoordelen, maar men zegt, ja nee, dat is een Mosaïsche wet. Ja, ook ongelovigen dus, hè. Juristen en wijsgeren en wat het maar was allemaal. Ja, Mosaïsche wet, een hele goede wet. En ja, zou aan de basis van elk rechtssysteem moeten liggen. Dus op zich prima in elkaar. Daarna gooit men wetsartikel voor wetsartikel overboord, overigens. Omdat men vindt dat het toch niet toepasbaar is. En omdat het verouderd is, want wij weten nu beter dan toen. Maar voor die dagen was het dan, oké. Maar de Bijbel zegt, de wet is heilig, is rechtvaardig en is goed. En ik citeer nu in dit verband altijd... de Romeinenbrief, Romeinen 7, naar ik meen. En ik citeer dan nooit Psalm 119. En ja, daar komt omdat hij te lang is voor dat doel. Nou ja, dat is één. Maar het andere is natuurlijk omdat de term wet daar wel gebruikt wordt, maar in een... als u mij vraagt, de meest brede toepassing van de term. En als ik de psalm bespreek, dan geef ik altijd als huiswerk op voor de volgende keer om zoveel mogelijk synoniemen voor wet te noteren. Men lezen gewoon psalm 19 en schrijven de synoniemen op. Dan krijg je een heel lange lijst van wet, getuigenissen, woorden, waarheid enzovoort. En als je eindelijk die psalm dan door bent, alles hebt opgeschreven, dan ga je gewoon weer vooraf aan beginnen. En dan zal blijken dat je er nogal wat over het hoofd gezien hebt. Omdat je onderweg ook wat ruimer bent gaan denken over het begrip wet. Over het begrip wet, Torah, onderwijs, waarheid, truth, Torah, weet u wel, enzovoorts. Dat bedoel ik maar. Dus het wordt daar wat breder genoemd, denk ik, dan... En ik geloof dat de algemene betekenis is, hoor, overigens, zo breed. Dat is altijd zo met woorden, zeker buiten een context. Maar in een context worden ze dikwijls beperkt. Andersom kan niet. In de context worden ze beperkt door... Er staat toch een perk omheen? Dat is de context. Dat is een perk. Dus de betekenis van zo'n woord wordt ingeklemd in een zin. En als het in Romeinen 7 gaat over de wet, dan is dat de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Niet dat het daar zo staat. Zo staat het in Colossense. Maar dat is het wel, de geboden, de wet. Zij het de Mozaïsche, zij het de Joodse, maar de voorschriften, de regels, de geboden en inzettingen. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ziet er geweldig uit, je kunt er alleen niks mee. En het is met Absalom dan ook nooit wat geworden. En met Tamar ook niet. Welke Tamar? De zus van Absalom had ik het over. Met de dochter. Och, die. Dat is wat moeilijk, maar ik heb u zo'n schema gegeven, geloof ik. Zo'n genealogisch schema. Ik denk dat je daarop kunt zien dat de dochter van Absalom, met de naam Tamar, dan weer trouwde met een Uriel. Ja, moet voorzichtig dat het niet Uria is, hè. Met een Uriel toch. En die kregen een dochter, die heet Maaga. En dat was dan weer de bevoorrechte vrouw van Rehabeam. Dat dan wel, maar het kost enige moeite om het in de Bijbel zo terug te vinden. En je vindt het alleen terug als je denkt dat het moet. Nou, dat denk ik. Want anders, het is een beetje... Het is net aan. Net aan. Want die dochter, die vrouw van Rehabeam, Maaga, dat is dan, die heet dan weer de dochter van Absalom. Maar van Absalom lezen we alleen dat hij een dochter had, dat was Tamar, die dan weer trouwde met ene Uriel. En die had dan weer een dochter, Michaja of zoiets. Ja, maar dat is dus dezelfde als Maaga, want anders kan Maaga, die getrouwde met Rehabeam, niet de dochter zijn van Absalom. Dat was zo niet, was de kleindochter. Maar in Bijbels jargon is dat hetzelfde, dat maakt niet uit. Voor ons wel, als we zo'n schema op moeten stellen. En daarom zeg ik, het blijft een beetje... Het is moeizaam werk. Of het belangrijk is, ja, het is belangrijk, omdat blijkt dat die Absalom dan toch, dat zijn nageslacht wel degelijk toch op de troon komt. Alleen dat is dan 1, 2, 3 geslachten verder. Hangt er vanaf wat je allemaal meetelt. En dan via 2 stappen via de vrouwelijke lijn. Dus in een fatsoenlijk register komt het, geslachtslijnen komt het niet voor. Dat wil zeggen, erfgenamen van de troon komt het niet voor. Maar hij is het dus toch wel. Maar ja, hij speelt ook een belangrijke rol in dit verhaal. En gedemonstreerd wordt dat het dus niet kan. Dat er een einde moet komen aan de heerschappij van de wet. Er staat de troonopvolging in de weg. Dat is het allemaal. En er gaat dus inderdaad in de geschiedenis van de Davidische huis ook het een en ander mis. deze geschiedenis hier, in verband met Absalom, kent zo zijn verschillende fasen. Van hoofdstuk 13 is er één van, dat wil zeggen Absalom vlucht weg. En als kroonprins, want hij is de oudste zoon van David op dat moment, als natuurlijke kroonprins, om zo te zeggen, voor zover dat natuurlijk is, dat de primogenituur, dat eerste geboorterecht, hij is de oudste, maar hij verdwijnt 3 jaren van het toneel en bevindt zich bij een andere tak van de familie. Nou ja, de familie van zijn moeder. Noem nog zo'n voorbeeld uit de Bijbel waarin iemand vlucht naar de familie van zijn moeder. Ja, Jacob. Ik bedoel, ja, je vindt dat wel vaker dus terug in de Bijbel, die dingen. Dan gaat het via een omweg. Het is een tijdelijke zaak, maar niettemin, het gebeurt. En hier in hoofdstuk 14 krijg je een periode van, uiteindelijk nadat je zo ongeveer het hoofdstuk door bent, krijg je een periode van 2 volle jaren waarin Absalom terug is in Jeruzalem. Dat dan wel, maar er is geen rechtstreeks contact met David. Hebben jullie dat? Nou ja. En dan krijg je nog hoofdstuk 15, waar het contact tussen David en Absalom officieel hersteld is, via het laatste vers van 2 Samuel 14. Maar in hoofdstuk 15 loopt het definitief fout dus. Want dan krijg je de zogeheten opstand. En dan boven vers 14 van hoofdstuk 15 staat: David vlucht voor Absalom. Er zijn de rollen omgedraaid. Hiervoor vluchtte Absalom feitelijk voor David in de praktijk. Althans aanvankelijk, laten we het zo zeggen dan. Enzovoort. En het loopt uit op, zoals iedereen weet, het loopt uit op de dood van Absalom. En de, ik moet voorzichtig zijn met de woorden, maar, en met het loopt uit op de tamelijk overdadige vermelding van de rouw van David over Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Absalom, o Absalom. Dat is zo spreekwoordelijk geworden dat men een rijmpje van gemaakt heeft dat ik niet zal herhalen. Absalom, o Absalom. Kennen jullie dat niet? Nou, dat gaat niet herhalen. Nou ja. Had ik gezegd, dus dat kan nog even niet. Nee. Maar het is Absalom, mijn zoon, en hij rouwde over Absalom. Rouwt hij alweer over een zoon? Ja. Uitgebreid. Eerst over die eerstgeborene uit Bathsheba, weet je nog? Jawel. Dan over Amnon en nu over Absalom. Nou ja. Nou ja, wat het maar was. Ware ik maar gestorven in uw plaats, zei hij. Het zijn toch intrigerende woorden. Als je voor Absalom invult de wet. En wij leren dat wij der wet gestorven zijn in Christus. Dan kom je toch radigend in de richting, zou ik zeggen. Ik persoonlijk denk, en dat betekent dat ik het niet zeker weet, ik persoonlijk denk dat we van doen hebben met achtereenvolgende fasen in de geschiedenis van het Davidische koningshuis. Dat wil zeggen achtereenvolgens, dat dikwijls is het zo dat je in dit soort geschiedenissen met een profetische betekenis weliswaar geschiedenissen krijgt dus, en dat zijn achtereenvolgende fasen. Maar dat betekent niet noodzakelijk, meestal niet namelijk, voor zover ik weet, dat het uitbeeldingen zijn van achtereenvolgende fasen in profetische zin. Mijn zinziens zijn het gewoonlijk overlappingen. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Profetisch. Gaat over hetzelfde. En dan weer met een ander aspect of zo, maar soms ook niet eens. Het gaat er gewoon om dat het in principe de herhaling van zet is. Dat is hier feitelijk ook zo, want die Absalom die heeft nog wat teweeg gebracht, om zo te zeggen. Laten we zeggen dat David nogal veel verdriet van hem gehad heeft. Maar het is elke keer hetzelfde gedoe. Het is elke keer die Absalom. En het staat alleen maar hier, hè, in een 2 Samuel. De hele geschiedenis van Absalom. Maar wat het uitbeeldt is in elk geval de gespannen verhouding tussen de wet en het Davidische koningschap feitelijk. Want hoe dan ook, voordat het Davidische koningschap echt gevestigd kan worden, weten wij immers, moet de wet beëindigd worden, het oude verbond. Het verdraagt elkaar niet. De beloften met betrekking tot het huis van David vinden een definitieve vervulling en climax in wat wij dan maar noemen de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, als daadwerkelijk de troon van David, van het Davidische huis, in Jeruzalem gezet wordt en dat voor altijd. Maar dat is niet onder de wet, namelijk het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat is het dilemma. Steeds. Dat wil zeggen, letterlijk, maar ook profetisch. Dat wil zeggen, verder terug vind je het geïllustreerd. En de belangrijkste die in dat verband is waarschijnlijk die van Jozef, wiens geschiedenis ook bestaat uit verschillende fasen, verschillende hoofdstukken, nogal afgerond, net als hier bij Absalom. Maar die hoofdstukken drukken allemaal hetzelfde uit, feitelijk. Maar een van die hoofdstukken gaat dan over dat Jozef terechtkomt in het huis van Potifar, als een dienstknecht. Een slaaf, zeggen we dan weer, omdat we het... staat het in de Statenvertaling eigenlijk? Weet ik niet. Maar hij wordt als slaaf verkocht naar Egypte, zeggen wij. En dan komt hij terecht in het huis van Potifar, die er bij nader inzien dan 2 huizen op nahoudt, blijkbaar. Ik kan er niet anders van maken. Hij houdt er 2 huizen op na. Het ene is een particuliere woning enzovoorts. En daar krijgt Jozef problemen met die vrouw die hem... het is de omgekeerde wereld, zeg maar, maar... Och, misschien is dat juist niet de omgekeerde wereld, weet ik veel. Je weet het nooit helemaal zeker, maar in ieder geval, die vrouw wil wel wat met die Jozef. En Jozef gaat er vandoor. En hij rijmt heel goed op, dat is de andere die ik zou noemen. Hij rijmt heel goed op, zij wilde hem met geweld koning maken, maar hij ontkwam. Dat gaat over de Heer Jezus. Dat is meteen het heel eind van heel wat geromantiseerd over de Heer Jezus. Ze wilden hem wel koning maken, maar hij wilde niet. En de reden daarvoor is eenvoudig genoeg. Hij zou wel koning worden als de zoon des mensen, als zoon van David, maar niet onder het oude verbond en niet op gezag van het volk. Hij wilde niet van onderaf aangesteld worden, maar van bovenaf. Heb je die nog? Dat is het dilemma altijd geweest voor alle koninklijke huizen. Wie geeft hen die macht? Van waar komt die macht? Komt die van het volk of komt die van de paus? Van bovenaf. Wie geeft dat? En toen Willem I, dan ben ik nog 2 generaties terug in Nederland, want ze heet allemaal Willem, toen die uit het buitenland was opgespoord en teruggebracht, door een oom van me trouwens, maar dat doet er nou ook niet toe. Uit Engeland werd hij teruggehaald en om hier in Nederland iets te doen. En toen zei hij, ja, ik wil, want toen werd hij door het volk feitelijk, hè. Maar hij zei, ja, dat wil, maar dan moet er eerst de grondwet komen. Er was een uitvinding van enige tientallen jaren daarvoor in Amerika, grondwet. De constitutie, jawel, zeker, dat is een Amerikaanse uitvinding, grondwet. Er moet er eerst een grondwet komen waaraan hij dan onder geschikt zou zijn en dat het grondwettelijk geregeld zou worden, zodat hij niet koning werd bij de gratie van het volk. Heb u dat nog? Want als je op het Nederlandse volk moet bouwen en vertrouwen, dat was tot nog toe nooit gelukt. Daar hadden zijn voorvaderen ook grote problemen mee gehad. Dus dat niet. Dat moet van bovenaf. Maar goed. Bij Jozef was het die vrouw die hem feitelijk de positie van hoofd van het huis aanbood. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, jongens, want dan krijg ik helemaal problemen, hoor. Maar dat is in principe waar het om ging. En dat is wat men bij de Heer Jezus ook probeerde. Ze wilden hem wel koning maken, maar en met behulp van zijn toch redelijk bovennatuurlijke mogendheden, om zo te zeggen, om verlossing te brengen van de Romeinen, weer te komen tot een Joodse staat. En inderdaad tot herstel van het Davidische koningshuis. Ze wisten wie hij was. Gij zoon van David. Het was niet maar een timmermansknecht die ze koning wilde maken. Dat vind ik zo belachelijk. Altijd Jesus was a carpenter en dat soort dingen meer. Timmermans werkplaats, dan moet hij toch hebben leren timmeren. Ja, nog even, dan wordt het figuurzagen. Kom op. Afgodsbeeldjes maken. Kom op. Men onderschat die dingen. Kerststalletjes figuurzagen. Ik heb het wel gedaan, ja. Maar dan moest je al die nokjes in de boven in die dakhelften, dan moest je in elkaar schuiven, dan moest je al met de figuurzaag omheen, tot je kramp in je handen had en zo. En de figuurzaagjes op waren trouwens. Want je breekt er wat onderweg, nietwaar? Maar dat even terzijde. Zoiets. Nee, het ging om koningschap, maar dat kon niet bestaan op die manier. En toen werd dus in Jozef, ik doe het wat langzaam, maar ik ben de draad niet kwijt, hoor. Toen kwam Jozef, die werd dus toen overgeplaatst naar het andere huis van Potifar, want hij was de overste der trawanten. De koninklijke garde, of hoe het maar heten mag. En hij beheerde kennelijk het gevangenhuis dat daarbij hoorde. En dus plaatste hij Jozef over van het ene huis naar het andere, maar het was nog steeds het huis van Potifar. En daar werd Jozef notabene wel degelijk hoofd van het huis. Toch? We maakten daar de dienst uit. Niet in het ene huis, maar wel in het andere. Niet in het huis van die vrouw, maar wel van die man. Hebben jullie dat nog? Het mag wel niet moeilijk zijn te herkennen waar het over gaat. Jozef als vertegenwoordiger van het koningschap, als zodanig, aan wie trouwens koningschap beloofd was, via twee dromen, ooit. Dat was de aanleiding dat zijn broers hem verkochten, om zo te zeggen. Dat is één fase van het verhaal. En de volgende fase is deze, dat hij in Egypte is en overgeplaatst wordt van het ene huis naar het andere. U zou toch begrijpen dat het gaat om de overplaatsing van het Joodse volk, van de tweestammenrijk van Israël, naar het tienstammenrijk, naar de tienstammen, die in ballingschap waren. Het is een gevangenis. Ja, niet van die vrouw door huis. De vrouw is onder de wet des mans, dat weet u toch? Dat is de wet, daar is geen plaats voor Jozef. Dat kan helemaal niet. Dat kan ze nou wel willen, maar dat is absurd. En dus wordt Jozef overgeplaatst naar het andere huis van de gevangenen enzovoorts. Nou ja, dat is precies wat in Efeze 4 wordt aangehaald over Christus. Opgevaren zijnde naar de hoogte, dat wil zeggen sinds zijn opstanding in hemelvaart, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Het is zijn gevangenis geworden en die heeft die mensen daar gaven gegeven. Nee, de tekst uit Efeze 4 is natuurlijk rechtstreeks overgenomen uit Psalm 68. Maar het idee vind je al in de geschiedenis van Jozef. Zo zit dat. Nou ja, en dat is wat je hier ook vindt feitelijk. De erfgenaam van de troon, degene die het koningschap zou moeten erven. Nou ja, in de vorige fase, dat was Amnon, werd hij gedood. Dat ging niet. En nu hebben we van doen met Absalom als erfgenaam van de troon. Ja, dat gaat dus ook niet. En dus verdwijnt hij naar het buitenland. Dat is wat het is. En als u het mij vraagt, het gaat om wet, Absalom, en het gaat toch om de troon, want hij is het erfgenaam van. Dan ben je dus terecht bij het Joodse volk. Dat is van de twee huizen van Israël de enige die echt onder de wet geleefd heeft. Ook in de praktijk. 10 stammen hebben dat nooit gedaan. 2 stammen nog wel. Maar hij vlucht naar het buitenland. Hij is verdreven uit Jeruzalem, kan daar niet komen, is daar niet welkom, kost hem daar de kop, enzovoorts. Dus de situatie eigenlijk, want zoek maar op in de geschiedenis, wanneer, over welke situatie gaat het. Dus de situatie van het Joodse volk in de Babylonische ballingschap. Toen er einde kwam aan de aan het Davidische koningshuis, althans in Jeruzalem. En voor wat we nog aan koninklijke familie eventueel tegenkwamen, was het gedood geworden of weggevoerd naar Babel. En in Babel werd wel degelijk een lijst bijgehouden om zo te zeggen van wie de erfgenamen was, of wie waren, dan wel wie de erfgenaam was. Eventueel mocht er komen staan te gebeuren van de troon van David. Dat is één kant van het verhaal. Want aan de andere kant loopt er natuurlijk ook een lijn die in de Bijbel niet verder gevolgd wordt. Dat roep ik hier menigmaal. Dat is het verhaal van die dochters van Zedekia, want dat waren eigenlijk de laatste en daarmee de laatste erfgenaam en daarmee de eerst aangewezenen, om zo te zeggen. En als die lijn is er ook gevolgd moeten worden. En dit moet ook wel, want we hebben niet alleen in de Bijbel van doen met dat de Heer gezegd had, er zal altijd een erfgenaam van de troon zijn, uw geslacht zal niet uitsterven. Maar de Heer had gezegd, er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Nou ja, bij de Joden in de Babylonische ballingschap was er geen koning over Israël. Er waren hooguit leden van de koninklijke familie. Die dan eventueel rechten konden laten gelden. Dat is ook zo, want uit die tak komt wel degelijk, uit die takken, maar uiteindelijk kregen we natuurlijk toch maar één lijn, nou twee. Maar uit die tak komt wel degelijk de Heer Jezus voort. Uit die van de ballingschap. Die bij Jechonias afbrak. En die daarna wordt vervolgd. Zowel in Matthäus als in Matthäus 1 en Luke, zoals in Lucas 3. Die wordt dan vervolgd met Sealtiel of Salatiel. Sealtiel en daarna Zerubabel. Die dan geacht wordt de erfgenaam te zijn in de dagen van de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar mind you, die lui zijn nooit koning geweest. En van hun stamt het een en ander af. En dan splitst het zich ergens. Het komt ook ergens weer bij elkaar. Want zo werkt dat nou eenmaal. En uiteindelijk vind je dan Jozef en Maria. En zo komt het bij elkaar dus. Want die zijn beide uit dezelfde lijn, feitelijk van David via Nathan enzovoorts. Maar ze zijn nooit koning geweest. Niettemin droeg de Heer Jezus die titel. Of hij die zelf claimde, dat weet ik niet. Maar hij werd aangesproken als Jezus, gij zoon Davids. En zijn vader werd zelfs zo aangesproken door de engel. Jozef, gij zoon Davids. Waarmee je niet maar een toevallige passant was, die nou helemaal toevallig een verkering had, verloofd was met Maria. En dan zeggen, maar om Jozef ging het niet. Ik moet u zeggen, ja, om Jozef ging het echt wel. Want het is een juridische aangelegenheid en er speelt wel degelijk een rol in de rechten, de troonrechten van de Heer Jezus. Maar goed, dat is nou mijn punt niet. Mijn punt is alleen maar, ja, er zijn rechthebbenden op de troon, erfgenamen van de troon, maar die zijn niet in Jeruzalem. Waar dan wel? Ja, in Babel. Dat is de ene kant. En aan de andere kant vind je dan toch dat die lijn van het koningschap, niet maar van het erfrecht, maar van het koningschap zelf, wel degelijk wordt voortgezet, maar niet in Jeruzalem. In Jeruzalem is dan feitelijk niks. En ik denk dat dit hier uitgebeeld wordt als Absalom in Gezer is. Want Absalom staat voor, natuurlijk, hij is erfgenaam van de troon, maar hij staat in zijn hele geschiedenis staat hij voor de wet en wat de wet doet. De wet waar men niet af wil, de wet die het hele volk inpakte, wat er maar was. De meest voor de hand liggende man, die wet is zo mooi, men wil er niet af. Zoals je dat bij de Joden vindt. En ik moet erbij zeggen dat de wet natuurlijk een belangrijke rol speelde in de Babylonische ballingschap. Daarvoor eigenlijk niet eens. Maar Absalom als erfgenaam van de troon speelt ook pas een rol nadat Amnon gedood is. Alleen dan moet hij meteen vluchten. En dat is wat hier gebeurt. Zie? Nou ja, dat vind je, zoiets vind je in de geschiedenis dus terug. En wat je hier in 2 Samuel 14 vervolgens vindt, is dat uiteindelijk, want daar leidt het hoofdstuk toe, dat uiteindelijk Absalom weliswaar terugkeert naar Jeruzalem, maar dan toch los staat van David, geen contact met David heeft, gewoon 2 straten verderop woont, of misschien maar 1 straat, dat weet ik niet. Maar het staat los van, het is er wel, maar er gebeurt niks mee. En dat is wat je vindt in de terugkeer van het Joodse volk uit Babel. Dan is het weer in Jeruzalem. Dan is er weer in Jeruzalem. Dan wordt er een tempel gebouwd. Maar ja, het is daaronder de wet. En het Davidische huis, ja, er zijn erfgenamen weliswaar van aanwezig. Al was het Zerubabel, maar toch. Maar er gebeurt verder niks mee. Het verdraagt elkaar niet. Het wordt ook van hoger hand als zodanig niet erkend. Maar het is er wel. En zo is dat in de situatie waarbij Absalom terug is gekomen vanuit Gezer en terug in Jeruzalem, maar geen contact heeft met David. Nog steeds niet. Komt nog steeds niet goed. Heb je dat? Waarna logischerwijze volgt hoofdstuk 15, waarbij als het ware een nieuw verhaal begint. Je zou in wezen hoofdstuk 13 nu vinden, want dat is het 12, dat geloof ik al in. 13. Je zou 13 en 14 kunnen missen. En dan begint hij meteen bij hoofdstuk 15. Absalom, die we inmiddels dan toch wat beter hebben leren kennen misschien. Maar Absalom, u weet wel, de derde zoon van David, geboren in Hebron. Absalom, die enzovoorts. Nou ja, trekt de macht aan zich. Men noemt hem een demagoog. Hij verovert het volk. Tegenwoordig zo heet ze iemand een populist. Ik snap daar niks van overigens, van die termen. Want in een democratie moet je nou eenmaal, als je een beetje wat invloed wil uitoefenen, moet je de steun hebben van het volk. Voor dat doel moet je het volk netjes inpakken, met een strikje eromheen. En dan moet je niet gaan schelden, want het is populisme en dat is laag, dat hoort niet zo. Dat is typisch een term van de arrogantie van de politieke elite. Ik ben blij met die term. Want dan kun je tenminste aanduiden waar je het over hebt. Zoals populisme, populistische partijen in Italië en in Frankrijk en waar, in Nederland en in Duitsland, Oostenrijk, niet te vergeten. Hoezo? Het zijn partijen, politieke richtingen die de steun krijgen van het volk. Ze zijn allemaal stekend jaloers, al die andere partijen. Kregen ze dat maar voor elkaar? Hoor je toch wat voor doen? Dat is democratie, toch? Dat het volk stemt wie er op de plus mag zitten, zal ik maar zeggen. Nou ja, het zijn vreemde dingen, hoor, allemaal. Maar goed, wat is er mis met Absalom die zegt, ik zou jullie wel helpen, je recht... dat je je recht krijgt en zo. Kom maar naar mij. Het loopt allemaal zo moeilijk via mijn vader David. Kom naar me mee, ik regel het wel. Enzovoorts. Wat is daar mis mee? He? Dat was niet de bedoeling. Oké. Nou, dat verandert de zaak. Dan begrijp je het nog niet. Maar Absalom is gewoon de wet. En dat roept iedereen. Ik heb het zelfs van ouderen gehoord. Nou, niet gehoord, maar gelezen dan, hè. En mensen, we zijn wel verlost van de wet, maar dat betekent niet dat we er ons niks van aan mogen trekken. We moeten toch onder de wet leven, want je moet er toch wat mee. Dat is de Calvinistische wetsidee. De wijsbegeerte van de Calvinistische wetsidee. Begrijp je wat het is? Drie keer woordwaarde. Maar goed, het is prachtige termen zijn dat. Maar het betekent ongeveer dat men heeft wijsbegeerd, men heeft gefilosofeerd dat de mens niet zonder, wij als gelovigen ook, dat we niet zonder die wet kunnen. Ja, die heb je nodig. En bovendien is die wet heel mooi. Het is heel prettig, doelmatig enzovoorts. Net een Volkswagen denk ik altijd. Je hebt hem nodig en het... Nou ja, excuses, broeder. Maar ja, je hebt hem nodig, het is een mooi ding en hij doet het zo goed enzovoort. Maar ja, doe maar. Ik had het postje moeten zeggen eigenlijk. Het is een mooi ding, je hebt hem nodig, gunt iedereen enzovoort. Maar het kost wat een onderhoud. Ja. Zo'n ding aanschaffen, dat is nog te doen. Maar erin rijden, ja, dat... Nou ja. Ik heb een neef die zo'n ding heeft en ik geloof niet dat hij... Ja, hij heeft er wel eens mee gereden. Maar het blijft een doorgaand project, heb ik van hem vernomen. Want hij moet om een paar maanden moet het ding uit elkaar. En dan rijdt hij weer jaren niet. Dan staat hij ergens in een loods of zo. En dan, als hij dan weer in elkaar zit, rijdt hij er een paar weken mee. En dan is het weer... is het overdreven? Nou... Misschien, maar iedereen weet dat je kan zo'n ding wel aanschaffen, is redelijk goed te doen. En dat is weer zo, omdat het onderhoud onbetaalbaar is. Dus doe maar. En dat is met de wet ook zo. Het is een mooi ding. En je kunt wel zeggen dat je hem nodig hebt of wat dan ook. Maar ga er maar aan staan. De Bijbel zegt het kan niet. Bovendien levert je kennis op van je zondige natuur. Je loopt er schuldcomplexen mee op en zo. En je kan niet meer naar de pastoor, want biechten kan in Nederland niet meer, heb ik begrepen. Nou, ik denk als je even wat schuift dat het wel kan, maar ja, het was al duur genoeg, denk ik altijd. Maar toch maar weer. Dus wat moet je dan nog? Ja, dan, dan moet je naar de psychiater en naar je coach en waar je maar naartoe moet dan vanwege je schuldcomplexen. En daarna ga je erover praten en dan worden ze alleen maar erger. Want hoe meer je daarover praat, hoe zwaarder dat gaat drukken. Daarvoor hebben ze trekkertrek uitgevonden. Dat is vol symboliek. Kent u die sport, trekkertrek? Dat is, nee? Dan moeten ze met een tractor of waarmee dan ook maar een wagen trekken met een last erop. Maar bij elke meter wordt die last zwaarder. Die schuift in die oplegger of aanhanger schuift die naar voren. En daar zitten geen wielen, geloof ik, maar een ploeg onder of zoiets. Iets wat in de grond drukt. Dus de eerste meter gaat nog, maar wordt per meter zwaarder. En de vraag is hoe ver je komt. Nou, je komt nooit aan het eind van de baan. Je gaat het echt nooit halen. Dat is trek en trek. Dat is leven onder de wet. Dat heeft te maken met de macht en met de show ook. Hè. Hoe moet je dat zeggen? Het is heerlijkheid. Dat haar. Dat is uitdrukking van de krachten, van de kracht van de wet. En die groeit. Dat is wat ermee gebeurt. Ja, er staat een gewicht bij hoeveel het was. iemand vond het zoveel dat hij dacht dat het de prijs was. Maar toen heeft iemand anders weer bedacht dat het toch niet gebruikelijk was. Zo'n 3000 jaar geleden dat het afgeknipte haar van een koningszoon werd verkocht. Waar dat dan in staat, dat weet ik niet, maar ik vind het vermakelijk, zulke discussies. Ja. Maar het was wel erg veel haar, maar hoeveel het dan was, weet ik nog niet. En er staat hoeveel het woog, dat weet ik niet. En als het de prijs was, in plaats van het gewicht, dan nog. Weet ik niet hoeveel het was. Dus dat zegt mij allemaal niks. Nou ja. Zover waren we trouwens ook nog niet. Maar het gaat erom dat we hier verschillende aspecten, nou ja, eigenlijk het ene aspect uitgedrukt vinden waar het maar om gaat. Dat de troon en de wet elkaar niet verdragen. Heb je dat? Dat wil zeggen de wet in de zin van het oude verbond. En voor zover de Heer beloften gedaan heeft, heeft hij beloofd dat de troon van David gecontinueerd zou worden altijd. En dat de wet beëindigd zou worden. En vervangen door wat anders. En daarom komt er een eind dus ook aan Absalom. Die vervangen we door Salomo. Absalom. Salomo. Het is net als ze familie zijn. Absalom. Vader van Absalom. Van Salomo. Hè? Vader van Salomo, vader des vredes. Maar het gaat van Absalom naar Salomo. En dus ook naar een andere moeder. Maar het is wel een Davidische koningshuis. Hoe dat ook zij, het gaat van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat is natuurlijk het idee. Vandaar dat Salomo, voor zover wij weten, de uitbeelding is van Christus. En van het koningschap van Christus. Meestal zeggen we dan in de 1000 jaren. Maar ja. Maar feitelijk van het koninkrijk van Christus, het geopenbare koninkrijk van Christus. Logischerwijze. Absalom kan men nooit, daar weten ze nooit zeker. Daar verdwalen ze altijd mee, net als met Saul. Nee, ja, ik bedoel het niet zo lelijk als het klinkt hoor. Maar men weet het niet. Het laatste wat ik weer hoorde was dat Saul een type was van de antichrist en zo. Er is een soort van connectie, maar het is het niet. Saul is gewoon de wet. En hetzelfde geldt voor Absalom. Het is de wet. En er is iets met het hoofd van die lui. Net als bij Saul. Ja, die is een kop groter dan de rest van het volk. En Absalom met die kop met haar, waarmee die trouwens in de boom blijft hangen. Hè? Het wordt zijn dood ook nog. Wat zijn kracht was. Dus ik neem de route even langs Simpson. Wat zijn kracht was, wordt zijn dood. Nou ja. Maar wat je in hoofdstuk 15 vindt, de opstand van Absalom. Ja, dat gaat om de situatie rond wat wij noemen de eerste komst van Christus. Waarbij David inderdaad helemaal, en dus het koningshuis van David helemaal uit Jeruzalem verdwijnt. Sowieso. Hij moet eruit weg. En de macht wordt overgenomen door Absalom en de zijnen. Dat loopt verkeerd af natuurlijk, want dat is te hoog gegrepen voor de wet, voor Absalom en leidt tot zijn dood. Maar het is de strijd die wij kennen in onze dagen, waarbij David en de zijnen als uitdrukking feitelijk van, niet alleen maar van het Davidische huis, maar van het nieuwe verbond feitelijk, verdwijnt uit Jeruzalem en verdwijnt naar Mahanaim. Die lijkt me redelijk duidelijk. Dwars door de Araba naar Mahanaim en daar en Mahanaim is die naam die herinnert aan Jacob die zijn familie verdeelde in twee groepen, twee huizen, twee kampen onder het motto als het ene kwijtraak heb ik de ander nog. En dat gaat over de beide huizen van Israël. En dat betekent dus dat waar het Joodse volk vasthoudt aan de wet, gaat het Davidische huis en de heerlijkheid daarvan gaat inderdaad naar de andere tak van de familie. Naar het andere huis, namelijk naar de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Dan weet je meteen waarom men dit soort symboliek sowieso nooit herkent. Als je Absalom niet herkent als de wet, heilig en rechtvaardig en goed, maar totaal nutteloos in de praktijk. En in opstand tegen David en daarmee tegen de beloften Gods, die immers inhouden dat er einde zou komen aan de wet. En als je aan de andere kant niet begrijpt het verhaal van de beide huizen van Israël, ja, hoe zou je nog wat herkennen in deze geschiedenissen? En daarmee worden het geschiedenissen die eigenlijk geen enkele betekenis hebben voor ons. Want historisch zijn ze eigenlijk van geen belang. Nou ja, het zijn emotionele tijden voor David en voor het koningshuis. Maar ja, dat hebben alle koningshuizen hoor, dit soort toestanden. Want het lijkt wel een mooie, onaantastbare positie, maar het is de enige positie die aantastbaar is. Die van de macht namelijk. Want de lui zelf hebben geen machtsmiddelen. Ze moeten het hebben van de goodwill van hun omgeving en uiteindelijk van het hele volk. Daarom fundamenteel is er niks mis met wat je noemt populisme of demagogie. Het zijn alleen lelijke woorden in de oren van degenen die de macht hebben. En die menen dat men zich niet moet vernederen en zich moet bezighouden met het gepeupel en niet moet luisteren naar het gepeupel. Of hoe ze maar genoemd worden, het gemene volk enzovoorts. Ja, niettemin, als je die steun niet hebt, dan kom je nergens. Maar wat wij vinden dus, is deze verhouding. Nou, en vandaar komen we dan inderdaad in 2 Samuel 14, als nu Joab, de zoon van Zeruja, en dan stopt het verhaal meteen weer, want wie is Joab ook alweer? De zoon van Zeruja. Wie was Zeruja ook alweer?
Zus van David.
Ja, een zus van David. En waar David de jongste was, is Zeruja dus een oudere zus van David. Als u mij vraagt, een veel oudere zus van David. Want David trok op met die 3 zonen van Zeruja. Waaruit volgt dat die dus ongeveer dezelfde leeftijd hadden. En dat die Zeruja dus waarschijnlijk wel, nou laten we het, zullen we het krap nemen? Nou ja, zo een jaartje of 20 schat ik, toch wel ouder was dan David. En dus ben je toch terecht bij een oudere tak van de familie. Als Zeruja een jongetje zou geweest, en dat kan helemaal niet wat ik nou ga zeggen, maar dat is het aardige ervan natuurlijk. Als Zeruja een jongetje geweest zou zijn, zou Joab de erfgenaam geweest zijn van, nou ja, eerder dan David. Dit kan natuurlijk helemaal niet, want dan zou Joab nooit geboren zijn, maar vooruit maar weer. Maar hij was van de oudere tak van de familie, dat dan weer wel. Ook zo'n gepasseerde voor de troon, om zo te zeggen, ging net langs hem heen. Daar hebben we het al over gehad. En het loopt met die zonen van Zeruja dus stuk voor stuk slecht af. Hè? Dat weet u toch, hè? En David distancieert er zich van. Nou ja, dat hebben we al gelezen. Want hij vindt ze veel te gewelddadig. Die ruige jongens, hij had ze nodig, maar we hebben het allemaal al besproken in het verleden. Hij vindt ze veel te gewelddadig allemaal. Nou ja. Joab, de zoon van Zeruja, merkte dat het koningshart over Absalom was. Zo zond Joab heen naar Tekoa. Joab kreeg er dus lucht van. En, kijk, daar komt hij. Dit vers slaat natuurlijk terug op vers 39 van hoofdstuk 13. Toen verlangde de koning David zeer om naar Absalom uit te trekken. En als Joab merkte dat het koningshart over Absalom was, en zo sluit hij aan. Maar het was via Davids vrouw. Want het was niet zijn ziel, het was Davids vrouw. Wat erachter stak. Maar goed. Niettemin, dat is koningshart over Absalom. Het was zijn zoon, het was zijn oudste zoon en erfgenaam. Natuurlijk erfgenaam. Zo stond Joab. Die dus feitelijk een neef was van Absalom. Het is allemaal familie, hè? Ja, een neef en ja, van David ook, maar dan heet het anders. Het een heet een nephew, het ander heet een cousin. Maar die kan ik niet onthouden, hoor, uit elkaar. Dat weet ik niet. We hebben het dan over oomzeggetjes en zo, hè? Omdat we er geen apart woord voor hebben. Een oomzegger. Ja. Maar toen maar. Het was eigenlijk oom David, maar vooruit. Zo zond Joab heen naar Tekoa en nam vandaar een wijze vrouw. Ik vind het grappig hoor, dit soort dingen. Het is of je een sprookje leest, en sommigen menen ook dat het dat is natuurlijk. Heen naar Tekoa, waarom naar Tekoa? Moet je helemaal naar Tekoa om een wijze vrouw te vinden? Tekoa is een kiel. 18 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. Je gaat in de richting van Bethlehem, dat is officieel 9 kilometer, 6 mijl. Dus 9 kilometer, en dan ga je nog zo'n stuk in dezelfde richting, en dan ben je bij Tekoa. Daar komt Amos vandaan, ja. Daadwerkelijk, daar kwam hij vandaan, want Amos ging naar het tienstammenrijk om te prediken, maar hij was zelf uit de twee stammen, uit Juda, zelfs uit het zuiden van Juda. Maar goed, Amos. En Jeremia zei... Jeremia zei... Blaast de bazuin... Sta ik hier nog naar te staan? Nee. Die Jeremia zei, blaas de bazuin te Teko. Ja, Jeremia 6 vers 1. Ja. Blaast de bazuin te Tekoa. Want Tekoa wordt vertaald met slaan. Vandaar de bezuin zal slaan. Slaan. Want slaan van oudsher betekent feitelijk geluid maken. Dat is de echte oorspronkelijke betekenis. Ja. En daarom wordt het gebruikt ook voor de bezuin. Blaast de bezuin... te Tekoa, dat wil zeggen maak geluid. Want Tekoa staat voor het geluid van de bezuin dus, slaan, geluid maken. Het ligt dicht bij het Nederlands op Tekoa, want het is in het Nederlands is het tik-tak. Tik. Taka is het Hebreeuwse woord. Taka. Nee, niet chaka. Taka. Tik. Van tik-tak. Dat is het geluid van de tik. Dat is het geluid van de klok. Tico tico. Nou ja. Tico tico. Ja. Dat woord is het. Daarom wordt het taka wordt ook gebruikt voor het inslaan van tentharingen. Nou, haringen. Dat is niet het woord natuurlijk. Het is ankers. Pennen. In de Bijbel heet het pennen, geloof ik. Tentpinnen. Pinnen. Ja. Ja. En Tekoa, dat staat dus voor het klinken van de bazuin. Dat is dan weer de shofar, overigens. Blaas de bazuin te Tekoa. Maar het is niet voor niks dat Jeremia dat zo bij elkaar haalt, de Tekoa. Want het gaat over een bazuin, maar tegelijkertijd gaat het dan over, overdrachtelijk, over het aanbreken van het nieuwe verbond. Eigenlijk is dat altijd zo. Het blazen van de bezuin gaat altijd, vroeg of laat, het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Ik weet wat het er ook staat, blaast de bezuin, want Absalom is koning. Ja, dat is ook het aanbreken van het nieuwe verbond en daarom ging het ook fout. Zo van Nieuw Bond breekt aan, maar wij houden vast aan de wet. We zitten er nog steeds mee. En dan gaat het dus fout. Het ging dus ook fout met Absalom, uiteraard. Maar het Tekoa, dat slaat op een bazuin, het geluid van de bazuin, het groot geluid maken. Een bazuin van groot geluid heet het bij gelegenheid nog in de Bijbel. Waar het maar was, ik weet het, misschien me nu. Maar bij gelegenheid heet het zo, maar het gaat altijd over het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is weer omdat de bazuin, de shofar en daarbij behorende grote geluid gaat over de krachtige prediking van het evangelie met betrekking tot de opstanding van Christus en zijn uitermate verhoging. Dat is de hoorn, de ramshoorn, de shofar, de kroon, de keren, de kroon. De hoorn in het Hebreeuws, de kroon in het Nederlands, wat het maar is. En soms hebben kronen inderdaad hoornen eraan zitten. Maar goed, vooral in het noorden. Maar zomaar. Maar dat hangt aan het begrip Tekoa. En daarmee wordt symbolisch meteen, wordt in de symboliek het nieuwe verbond geïntroduceerd. En er komt daar vandaan een wijze vrouw. Ja, die kende die misschien. Misschien had hij bij de kapper gehoord dat er in Tekoa. Weet ik veel. Ja. Een wijze vrouw. En hij zeide tot haar: stel u toch. Ze wordt trouwens hier en daar in commentaren beschouwd als een waarzegster. Maar waarom dat nou is, dat heb ik uit het verhaal niet kunnen opmaken. Met geen mogelijkheid. Helemaal niks. Ze verzint ook niks. Ze vertelt alleen een verhaal verder wat ze ingestudeerd had, omdat het haar voorgekoud was door Joop. Die had gezegd, doe dit en doe dat. Dat lees je hierna ook. Dus ik zie daar helemaal niks verkeerds in. Ik denk dat het inderdaad een vrouw was van enige stand enzovoorts, die geacht werd zich redelijk te gedragen tegenover de koning en vast genoeg te zijn in haar schoenen om de koning met dit conflict te confronteren enzovoorts. En wie stuur je daarvoor? Hè? Ja, ik ben nou ook op zoek naar een wijze vrouw, maar... Hij wil niet, dus ja, verder weet ik het dan ook niet zo. Ja, wat zag ik nou net van de week voorbij komen? Het ging om een belangrijke zaak met betrekking tot ons Nederlandse leger. En toen kreeg ik een foto onder ogen van de minister met haar staatssecretaris van Defensie. Toen zei ik, die arme meisjes, die moeten het hele leger runnen. Ja, dat mag ik dan weer niet denken. Maar dan denk ik, ja, dat komt nooit meer goed met het leger. Want ik vind het aardige dames eigenlijk wel zo op de foto. Zo denk ik, nou ja, ja maar om die nou te belasten met de zorg voor het leger. Ja, sorry, maar dan vind ik het toch wel een beetje ridicule. Maar ja, dat even terzijde. Een wijze vrouw, wel degelijk. En hij zei tot haar, stel u toch alsof gij rouw droegt. Ze moet het toneelstukje opvoeren. Dat zei ze waarschijnlijk ook, dan wordt het een toneelstukje. Maar ja,
dat moest doen.
Ja. En trek nu rouwklederen aan en zalf u niet met olie en wees als een vrouw die nu vele dagen rouw gedragen heeft over een dode. En ga in tot de koning en spreek tot hem naar dit woord. En Joab vertelde haar wat ze zeggen moest. Legde de woorden in haar mond. Nou ja. En daarna gaat het verhaal verder met dat deze Tekoïtische, let op dat het er uitdrukkelijk bij staat, het is weer die van de bazuinen, van het grote geluid. Dus ze zei tot de koning, als zij op haar aangezicht ter aarde was gevallen, dat dit... Het is de bekende manier van buigen. Hè? Staat er trouwens achter. En zich nedergebogen had. Zo zeiden zij, God save the king. Behoud o koning. Dat is het toch? Ja. Save the king. En de koning zei tot haar, wat meu. Nou ja. Wat is u? In de... Ja, dat is overijsseld. Maar... Ik kom er nooit meer vanaf. Wat meu. Nou ja. Wat is u? En zij zeiden, zekerlijk, ik ben een weduwvrouw en mijn man is gestorven en nu had uw dienstmaagd 2 zonen en deze beiden twisten in het veld en er was geen scheiden. Je bent toch wel heel ver terug in je Bijbelse geschiedenis nu, hè? Ja, moet je herkennen toch, hè? De beroemde broedertwist krijgen we hier. Dat is ook legendarisch. Ze twisten in het veld en er was geen scheider tussen hen. Zo sloeg de een de ander en doodde hem. En zie, het ganse geslacht, de hele familie, het ganse geslacht, de hele familie, hebben mispogen. Misschien, ik weet niet of dat woord er staat, maar ik heb het niet nagekeken. Het ganse geslacht, de hele familie is opgestaan tegen mij, tegen uw dienstmaagd, en hebben gezegd, geef dien hier die zijn broeder geslagen heeft, dat we hem voor het leven van zijn broeder die hij doodgeslagen heeft doden. Er staat ziel, maar ik lees dus leven, hè? En daarmee ook de erfgenaam verdelgen. Want ze had 2 zonen, en de een sloeg de ander dood, en de doodslager, dus dat was, ja, dat was nog de erfgenaam. En die, de bloedwrekers, zal ik maar zeggen, de familie, die wilde hem nu oog om oog, tand om tand, dat is toch wet? Ja, wilde hem nu ook doden. En dan had ze helemaal geen erfgenaam meer, daar wordt het nog erger van. Alzo zullen zij mijn kool, die overgebleven is, uitblussen. Dat is dus... Dat wat brandt, hè? Houtskool. Steenkool, kan ook. Opdat zij mijn man geen naam nog overblijfsel laten op de aardbodem. Alzo zullen ze dat doen. Daarmee heb ik helemaal geen nageslacht meer. Dan sterft mijn tak van de familie uit. En u voelt hem hangen, want ja, daar ging het dus over. Dat moet je meteen begrijpen. Daar ging het dus over. Want op deze wijze gaat het ook met het Davidisch huis. 2 zonen, de een sloeg de ander dood. En de doodslager moet nou weer gedood worden. Daarom vlucht Absalom, anders wordt hij ook gedood. Enzovoorts. Zo gaan ze één voor één eraan. Het wordt natuurlijk in het verhaal wat overdreven. En er wordt gefocust op die 2 broers. Maar dan toch op zo'n wijze dat de koning niet meteen doorheeft waar het echt om gaat. De vrouw vertelt dus over die 2 zonen, zogenaamd, het is de eenvoudige versie. Er waren 2 zonen, de een sloeg de ander dood. En nou ja, nou wordt de doodslager met de dood bedreigd en zo, dat die toch in leven gehouden wordt. Daar, noem nog zo'n voorbeeld, roep ik dan altijd. En dat is in Genesis 4. Waar de ene broer de andere doodslaat. En die zal dus ook naar Gods normen de doodstraf moeten krijgen. Kain. Maar dat kreeg hij niet. In plaats daarvan zou hij zwervende en dolende zijn op de aardbodem. En iedereen zou hem willen doodslaan. Net als deze man trouwens. In dit verhaal althans. Iedereen wil hem doodslaan. Maar... De Heer zegt, nee, dat is, gaat niet gebeuren. Dat zei David hier ook een paar versen verder. Gaat niet gebeuren. Sterker nog, het wordt zijn kenmerk. Zijn teken. Want het teken van Kain is... Ik heb het 100 keer gelezen, geloof ik. Maar het teken van Kain is, zoals ik het lees... Dat hij niet gedood kon worden. Een soort Achilles, zal ik dan maar zeggen. Eigenlijk ook niet, want die ging ook dood. Maar ja, Kain ook hoor. Hij ging wel dood natuurlijk, maar... Later. En dan loop ik op het verhaal vooruit hier. Dus dat is nou jammer. Want dan moet ik eigenlijk snel door om nog bij dat punt te komen. Dus we gaan gewoon door. De vrouw zegt, ze zullen mijn laatste kooltje ook nog uitblussen. Mooie beeldspraak, hè? Toen zeide de koning tot deze vrouw, ga naar uw huis en ik zal voor u gebieden. Ja, dat was niet de bedoeling. Want ja, Dan zegt de koning, ga maar naar huis en ik regel het wel. Dan moet de koning dus gaan uitzoeken wat er aan de hand is en hoe het zit en wie erin betrokken is. En dan blijkt dat het een sprookje is, hè, dat het niet bestaat. Dus dat kan niet. Bovendien was het de bedoeling dat die vrouw, die koning, zover zou krijgen dat hij Absalom zou terughalen, want dat is de opdracht van Joab. Dus nu dreigt het enigszins fout te lopen. De Tekoïtische vrouw, die vrouw met een groot geluid, die kun je zomaar niet stoppen. Die zeide tot de koning, mijn heer koning, de ongerechtigheid zij op mij en op mijn vaders huis. De koning daarentegen en zijn stoel zij onschuldig. Hetgeen suggereert dat er toch ergens iets mis zit. En als de koning het gaat uitzoeken, dan blijkt het toch wat fout te zijn. En zegt de vrouw, nou ja, daar ben ik verantwoordelijk voor dan. Als dat misgaat, enzovoorts. En de koning kan er ook niks aan doen. En toen zei de koning, die ging er toen toch op in, directer. Spreekt iemand tegen u, zo breng hem tot mij. En hij zal u voortaan niet meer aantasten. Met andere woorden, als er nog iemand wat doet, dan oké, stuur me door, breng me naar mij toe, stuur ze me door naar mij en dan regel ik het. Maar ja, dat is nog niet ver genoeg. Dus, de koning gedenkt toch aan de Heere uw God, dat de bloedrekers niet te velen worden om te verderven, dat zij mijn zoon niet verdelgen. Want het verhaal dat ze had opgehangen was dat het hele geslacht, het ganse geslacht, vers 7 is opgestaan. Dat wil zeggen de hele familie. Breed. En dan heb je dus een heleboel bloedwrekers. Want als de een het niet doen wil, dan kan de andere het doen, weet u nog? Kennen wij uit de geschiedenis van Rut. Dus ja, niettemin, het gaat hier inderdaad om Goel. Hetgeen gewoonlijk vertaald wordt met verlossen of verlosser. En hier met bloedwreker, anders begrijpen we het helemaal niet natuurlijk. Maar het is iemand die de wet toepast. De Goel. Als vertegenwoordiger eventueel van de familie. En de vrouw zegt, ja, iemand, ja, ik kan die iemand wel doorsturen, maar het zijn er nogal veel. Nou, toen zeide hij, zo waarachtig als de Heere leeft, indien er een van de haren uw zoons op de aarde zal vallen. Kijk, de koning komt langzamerhand mee. En hij zegt, ik zal zorgen dat die overlevende zoon, dat was dan de doodslager dus, hè, dat hem niks zal overkomen. En dat hij inderdaad zal overleven, de erfgenaam zal zijn. Het is wel tegen alle regels. Want hij is dus doodschuldig. Let op dat David ook niet zegt, laat hem maar vruchten naar een van de vrijsteden. Want je weet niet eens of die in die dagen eigenlijk wel bestonden. In overeenstemming met de Levitische wetgeving. Toch? Weten we niet. Geen enkele aanwijzing in die richting. Sterker nog, dit is te beschouwen als een aanwijzing dat ze inderdaad niet bestonden. Maar toch. Maar de koning zegt, nee, die zoon is wel de doodslager, maar die moet in leven blijven. Zover is hij nu. Toen zeide deze vrouw, want nou was de koning als het ware over het drempeltje heen. Laat toch uw dienstmaagd en woord tot mijn heer de koning spreken. En hij zeide, spreek. En de vrouw zeide, waarom hebt gij dan al zulks tegen Gods volk gedaan? Want daaruit dat de koning dit woord gesproken heeft, is hij als een schuldige, terwijl de koning zijn verstotene niet wederhaalt. Want de koningszoon Absalom, die zijn broer had doodgeslagen, onder goede gronden, maar vooruit maar weer, die was de vluchteling. En de vrouw zegt namens Joab natuurlijk, ja, hij is of een misdadiger, maar dan moet je hem doden, moet je er wat aan doen en anders moet je hem terughalen. Je kunt het zo niet laten. En dan komt een aardige toelichting die de vertalers in verlegenheid bracht, denk ik. Er staat, want wij zullen de dood sterven. De uitdrukking ook uit Genesis trouwens. Stervende sterven. Want wij zullen de dood sterven en wezen als water, dat ter aarde uitgestort zijnde niet verzameld wordt. De strekking van die uitspraak is, ieder mens gaat een keer dood, wij gaan allemaal een keer dood. Dat betekent zoveel als, oké, de een heeft de ander gedood, maar hij zou toch wel dood gegaan zijn, want we gaan allemaal dood. Heb je dat? Dat heet relativeren, zoiets. Want dat is natuurlijk zo. Ik vind het wel een aardige redenering overigens, hoor. En dan staat er, God dan zal de ziel niet wegnemen. Maar hij zal gedachten denken dat hij de verstotenen niet van zich verstoten. Nou ja, taalkundig zal ik er maar niet op ingaan, heeft niet zoveel zin. Maar de strekking ervan is dat God ook niet meteen straft als er ergens wat misgaat. En misschien was de verwijzing toch naar Kaïn en Abel, omdat de situatie toch wel sterk overeenkomt. Nou ja, niet in de details, maar toch in essentie. De ene broer staat plat aan de dood. En God deed er verder ook niks aan. Dat wil zeggen, hij zei, gij zult verstoten van de aardbodem, staat er. En gij zult zwervende dolen zijn op de aardbodem en wat het maar was. En daarna wordt het een en ander herhaald, wat altijd Adam ook gezegd was, dat hij met smart, in het Zweeds zijn aanschijn zijn brood zou moeten verdienen, de aarde vervloekt is enzovoort, en dat het moeilijk is om in leven te blijven, dat het een strijd is om het bestaan en al dat soort zaken meer. Maar daar bleef het dan ook bij. En dan te bedenken dat Kaïn niet eens een rol speelt in de geslachtslijnen of zo. Want hoewel er een lijst van afstammelingen gegeven wordt, loopt die toch dood. Leuk hè? Mooie uitdrukking, loopt die toch dood in de vloed van Noach. Dus hij had net zo goed gedood kunnen worden, verder niks. Maar hij zou zwerven en dolende zijn. Voor wie was hij dan op de vlucht? Nou ja, voor zijn broers en zussen. Hij moet toch ook ergens een vrouw vandaan gaan? Maar ja, dit is gênant om dat aan te halen. Gewoon omdat dat een klassieke vraag is. Waar haalde Kaïn dan zijn vrouw vandaan? Nou ja, daar hebben zijn moeder, ze hebben zijn ouders voor gezorgd. En zo is het in vele culturen ook altijd gebleven. Maar goed, ik bedoel, die is nooit zijn zuster getrouwd. Had hij dan zusters? Ja, dus. Staat niet in de Bijbel. Ja, er staat wel meer niet in de Bijbel. Hoezo? Wat is de moeilijkheid van de kwestie? Dat gezegd zijnde is dus de vraag, voor wie moest hij dan vluchten? Nou, zullen we gewoon zeggen voor de bloedwreker? Ja, goed, wij weten alleen van een zoon, van een broer die daarna nog geboren moest worden, Seth. Dat is waar, maar je denkt toch niet dat het daarbij gebleven is? Nee, het is daar niet bij gebleven. Natuurlijk niet. Alleen de lijn via Seth is de lijn van de Messias, zal ik maar zeggen. Van de erfgename van de titel Zoon des Mensen. Dat is het dan. Die wordt gevolgd. Maar het wil niet zeggen dat er geen andere kinderen zijn of geen andere takken van de familie. Bovendien, de lijn van Seth komt uit bij Noach en alle andere lijnen lopen dus toch ook dood. Maar Seth was dus, Kaïn was dus een verstotene. Daar staat er ook, het verstoten van de aardbodem. En hier staan dezelfde termen. God dan zal de ziel niet wegnemen. Ziel heb ik er straks ook al gelezen als leven. Je hebt niet geprotesteerd, dus ik doe het nu weer. in 2 Samuel 14, vers 14. God dan zal het leven niet wegnemen, maar hij zal gedachten denken dat hij de verstotene niet van zich verstoten. Dat wil zeggen, hij brengt hem niet ter dood. En bovendien, alle mensen gaan toch dood. En God is ook niet de bloedwreker meteen, blijkbaar. En de gedachte is dus dat David zich daar wel bij kan aansluiten, dan eventueel. Per slot gaat het om een erfgenaam van de troon. Dat weet hij weliswaar niet. Dat weten wij, natuurlijk. We denken al lang dat het Salomo wordt, maar toen maar weer. Maar het gaat om de achtergrond van die geschiedenis. De troon van David, het Davidische koningshuis, staat op het spel. En die vrouw zegt, en daarmee is ze wijze vrouw, het is allemaal betrekkelijk, dit soort dingen. Het is niet prettig wat er gebeurd is, het heeft zo zijn redenen. En ja, daar kan je wel de bloedwreker op los willen laten, maar ja, dat is nou ook weer zo wat. En kortom, ze kon nog niet de prediker citeren, want dat duurde nog enige jaren voordat hij zijn boek schreef, waarin hij zei, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verderf over u brengen? Je hoeft die wet niet toe te passen. En de bloedwreker is niet verplicht om dat te doen. Dat hij het recht heeft om dat te doen is een ander verhaal, maar hij heeft niet de plicht. Kortom, zo strak is de wet nou ook weer niet. En waar het gaat om toepassen van de doodstraf, er staat, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar dat betekent dat er, als je dat serieus neemt, nooit een keer een steen geworpen wordt, hoor. Voor een steniging. Een wettige steniging bedoel ik dus. Hè. Het hoeft niet. Nou ja. Nu dan. Dat ik gekomen ben om ditzelfde woord door de koning mijn heer te spreken, is omdat het volk mij vreesachtig gemaakt heeft. Zo zeide uw dienstmaagd, ik zal nu tot de koning spreken. Misschien zal de koning het woord zijn de dienstmaagd doen. Het idee is dat Absalom natuurlijk een paria is. En dat dit alles, die hele situatie, niet bijdraagt aan de positie van het koningshuis als zodanig. En dus van David. Ze zegt, ik vrees voor het volk. Ja, het is ook zo. En bovendien, dit is geen manier van doen. Je moet of die wet toepassen, of je moet gratie verlenen, of iets dergelijks, maar in ieder geval een beslissing nemen en duidelijke standpunt innemen. Hetgeen voor politici in het algemeen toch een moeilijke zaak is. Ja, vroeger was dat alleen voor ambtenaren zo, maar het is voor, nou ja, laat maar zitten. Want de koning zal horen om zijn dienstmaagd te redden van de hand des mans die voor heeft mij en mijn zoon tezamen van Gods erven te verderven. Dat wil zeggen, als u dan als koning het opneemt in mijn verhaal voor degene die dan toch de doodslager is, dan zou u het moeten opnemen voor uw zoon, voor Absalom die de doodslager is. En dus, vers 17, wijder zeide uw dienstmaagd het woord, mijn heren des konings zei toch tot rust. Want gelijk een engel gods, alzo is meneer de koning om te horen het goede en het kwade, en de Heer uw God zal met u zijn. Toen antwoordde de koning en zeide tot de vrouw, verberg nu niet voor mij de zaak die ik van u vragen zal. En de vrouw zeide, mijn heer de koning, spreek het toch. En de koning zeide, is Joabs hand met u in dit alles? Want David is heus wel een slimme man, hoor. Jawel. En de vrouw antwoordde en zeide, uw ziel leeft, zo waarachtig als uw ziel leeft. Meneer koning, indien iemand de rechter of de linkerhand zou kunnen afwijken van alles wat meneer de koning gesproken heeft. Want uw knecht Joab heeft het mij geboden en die heeft al deze woorden in de mond uw dienstmaagd gelegd. Dat ik de gestalte deze zaak al zo omwenden zou, zoals heeft uw knecht Joab gedaan. Toch mijn heer is wijs naar de wijsheid van een boodschapper van, het heet engelgods, dat betekent boodschappergods. En dat is David natuurlijk ook, want David is een profeet. Sinds zijn zalving Het is nooit meer anders geworden, staat er. Vanaf dat moment weekt de geest niet meer van hem. Dat wil zeggen, het hele verhaal wordt in een profetische context geplaatst. Nu door die vrouw, misschien ook door Joab, dat weet je dan niet. Maar of Joab een wijsman was, dat is ons, aan ons ter beoordeling. Of deze vrouw wijs was, ja, dat staat gewoon in de Bijbel. Dus, hè? Was een wijze vrouw dus. En die zegt, de koning is als een engel gods. In vers 17 al, en hier staat het weer. Toen zeide de koning tot Joab: zie nu, ik heb deze zaak gedaan, zo ga heen en haal de jongeling Absalom weder. Dat is mooi snel, ik heb deze zaak gedaan. Dat wil zeggen, ik heb dit is allemaal gebeurd, dit heb ik achter de rug, dit is gedaan, heet dat. Gedaan de zaak. Dat kan het betekenen, ik heb een beslissing genomen. Die zaak is achter de rug nu. Het kan slaan op de uiteenzetting met die vrouw. Het kan ook slaan op zijn eigen beslissing nu. Ik heb deze zaak gedaan. Dat heet een gedane zaak in het Nederlands. Zo ga heen. Hij overlegt dus niet meer. Hij geeft opdracht. Ga heen, haal de jongeling Absalom weder. Toen viel Joab op zijn aangezicht ter aarde en boog zich en dankte de koning. Dank u wel. Ja. En Joab zeide: heden heeft uw knecht gemerkt dat ik genade gevonden heb in uw ogen, mijn heer koning. Dat wil zeggen, Joab zegt dat het nu gebeurt wat hij bedacht had en wilde. Dat het zijn idee was enzovoort. En dat is natuurlijk historisch zeker ook zo. En maar wat er dan gebeurt is, hij dankt de koning omdat de koning het woord van zijn knecht gedaan heeft, dat wil zeggen, de juiste beslissing genomen heeft. Alzo maakte zich Joab op en toog naar Gezer en hij bracht Absalom te Jeruzalem. En de koning zeide dat hij in zijn huis keerde en mijn aangezicht niet zie. Alzo keerde Absalom in zijn huis en zag des konings aangezicht niet. En toen werden hem drie zonen geboren. En wat het maar was, daar hebben we het de volgende keer wel over. Maar nu komt er dus een periode van 2 volle jaren. Ik neem aan dat die 3 zonen uit, en die ene dochter uit vers 27 niet geboren werden in die 2 volle jaren. Dat lijkt me een beetje snel. Maar ja, het kan. Als je voldoende vrouwen ter beschikking hebt. Nee, kan dat. Maar vooruit. Maar als u mij vraagt, is dat profetisch de beschrijving van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Waarbij de wet, Absalom, inclusief de eventuele erfgenamen van de troon, Absalom, terugkeerde naar Jeruzalem. Alleen het is van troonsopvolging nooit gekomen. Er was geen troon. En dat is de situatie vanaf de dagen van Zerubabel. Nou ja, tot aan de Heer Jezus en zijn dood en opstanding. Maar dat was het gevecht tussen David en Absalom. Tussen nieuwe en oude verbond. Heb je dat nog? En wel zo sterk dat in de volgende hoofdstuk David daadwerkelijk zelf moet vluchten uit Jeruzalem. Dan is de hele connectie weg. En als u het mij vraagt, is dat de beschrijving van de situatie uit onze dagen. Maar ik heb u gewaarschuwd of dit achtereenvolgens zo is. Nou ja, dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de hele kwestie hoofdstuk voor hoofdstuk gaat over datzelfde verschijnsel. Namelijk, de troon van David, hoe labiel die is, hoe moeizaam die in stand gehouden wordt en heeft te worstelen met de wet aan de andere kant. Dat is waar het over gaat. Heb je dat nog? En zo is het natuurlijk ook geweest, want de troon van David werd al ingekrompen bij de zogeheten scheuring van het Rijk, toen de troon van David alleen nog heerste over Juda. Daarna, bij de ingang van de Babylonische ballingschap, verdween de troon sowieso uit Jeruzalem. met erfgenamen aan de ene kant in de Babylonische ballingschap, samen met de wet, Absalom als je het mij vraagt, maar aan de andere kant de kwestie van de dochters van Zedekia die naar Ierland vertrokken en daar aan de basis, aan de wieg stonden, dat lijkt me de goede term in dit geval, aan de wieg stonden van de oprichting van het Britse, het eerste Schotse Britse, hoe het maar heet, koningshuis tot vandaag. Maar dat is onder de 10 stammen van Israël en dus bij de andere tak van de familie, of hoe dat maar heten mag. Maar nee, die weg, dat er gewoon een lijn is, meerdere lijnen trouwens, die onder de Joden geteld worden met de zogeheten exilargen. De erfgenamen van de troon van David in de Babylonische ballingschap. Die lijn blijft daar gewoon bestaan. Maar het is dus enigszins moeilijk te volgen. Maar tot vandaag is de troon in Jeruzalem nooit hersteld. En een van de redenen daarvoor is Absalom. Is de wet. Hoe dan ook. Het verdraagt elkaar niet. Het wordt pas wat als Absalom dood is. Dat is het eigenlijk. Ook in de praktijk bedoel ik dan, hè. Maar in onze dagen zou je dat koninkrijk ergens anders moeten zoeken. Maar ja, dat is hoofdstuk 15 ook in overmaat. Maar we moeten het dringend hierbij laten, want ik ben al ver over tijd weer voor vanavond. En we zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor alles wat wij hebben gevonden in uw woord en daarmee in onze heiland. We danken u dat u ons uit uw genade en uit uw nieuwe verbond gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daarmee hebt u ons ook inzage gegeven in de verborgene dingen die voor de Heer onze God waren, maar die u hebt geopenbaard aan ons. En we danken u daarom dat wij een blik werpend in deze oude geschiedenissen daarin dan toch weerspiegeld vinden zaken die nog steeds actueel zijn en die betrekking hebben op de vervulling van uw in het verleden gedane beloften. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en daarmee naar het herstel van deze troon van David alsnog in Jeruzalem onder de zoon van David die wij kennen als onze Heer en Heiland. Wij danken u voor het grote voorrecht als uw kinderen te mogen leven, te mogen wandelen in dat licht dat steeds helderder schijnt, althans in onze harten, en dat we mogen wandelen in gemeenschap met elkaar en met u onderweg naar wat uw woord noemt onze aanstelling tot zonen en naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u en dat we ons vertrouwen met recht mogen stellen op uw beloften die in Christus ja en amen zijn en die keer op keer door uw woord worden bevestigd. En daarom, Vader, wees u ons nabij, omdat u dat beloofd hebt, om Christus wil en uit genade. Amen.